gute Abend. Goedenavond allen. Goedenavond allen. Ik denk ik gebruik eens een keer niet de hamer om stilte te vragen. Goedenavond. Welkom van allen bij deze gemeenteraad van de gemeenteraad van Roosendaal. We beginnen vanavond met inspraak. En we hebben een aantal mensen die zowel op de zeepkist als inspraak op een regulier raadsvoorstel leveren. Ik begin met de zeepkist en dat is de heer Fuik. De heer Fuik wil graag spreken over de afgelopen politieke beschouwingen. U krijgt van mij daarvoor 5 minuten, meneer Fuik. Er staat 2 minuten in ons reglement, maar u krijgt er 5. En ik vertrouw erop dat u daar goed mee omgaat.
Nou, gewoon zo. Zeepkist. Oké, daar is hij weer. En het zal vermoedelijk ook de laatste keer zijn. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Geachte collega, aanwezige raadsleden, mensen van de pers, maar die zie ik helaas niet. Publieke tribune. Uiteraard de mensen die via de livestream kijken. Voorzitter, dat kost me alweer 15 seconden.
Je krijgt er ook het over mij.
Dank u wel, dank u wel. Graag neem ik u mee naar de algemene politieke beschouwingen van 29 maart jongsleden. Onze secretaris Fred van Korpel had speciaal voor deze gelegenheid plaatsgenomen op de tribune om te beluisteren welke vergezichten er van de diverse partijen tijdens de algemene beschouwingen voor fietsveiligheid in Roosendaal en omtrek werden aangekondigd. Gelukkig, toen Fred zijn jas weer aan wilde trekken en teleurgesteld naar huis wilde gaan, kwam ter 11 uur de VLP met een helder vergezicht met betrekking tot fietsveiligheid en fietsplezier. De Fietsersbond is een belangenvereniging die bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers die in haar vrije tijd zich inzetten voor onder andere veilige routes naar school voor opa, oma, moeders en kinderen, vrijliggende fietspaden voor fietsers, veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Bovenstaande punten behelzen uitgebreide dossiers, zoals de wachttijden bij stoplichten voor fietsers, groenlicht voor afslaand verkeer, onveilige kruisingen, bezorgdiensten die parkeren op voet- en fietspaden, nog steeds veel te veel paaltjes, etcetera, etcetera. Dossiers zijn heel erg groot. We hebben ook een uitgebreide lijst met 40 punten bij de gemeente aangeleverd en we hebben ook uitgebreid de Roosendaalse bevolking geënquêteerd. De Fietsersbond en vele anderen hebben regelmatig op de zeepkist gestaan, heel veel anderen, en tevens hebben de diverse fractievergaderingen bezocht, meerdere malen met de kraam op de markt gestaan en veelvuldig de pers gezocht. Dit alles met het doel om de fietsers en onze kinderen en kleinkinderen een veilige fietsomgeving te geven. Tijdens de algemene politieke beschouwing in maart was er slechts helaas maar 1 partij die in haar vergezicht de fietsveiligheid benoemde, met een duidelijke, ambitieuze doelstelling. Dat was de VLP. Ook in haar verkiezingsprogramma waren ze hier duidelijk over. Dat heeft ze trouwens electoraal geen windeieren gelegd. Er zijn namelijk veel meer fietsers en automobilisten in Roosendaal. De overige partijen, ik kan ze allemaal opnoemen, maar er zijn er nog 9 over van de 10, die hebben het woord fiets niet in de mond genomen. Niet 1. Ook de linkse partijen niet, onbegrijpelijk. Zo rondkijkend in de zaal hoop ik echter wel dat de meeste aanwezigen in deze zaal wel vinden dat onze kleinkinderen en kinderen veilig naar school kunnen. Fietsveiligheid is feitelijk een kerntaak van het bestuur van de stad en van het dorp en niet van de Fietsersbond. Er moet eigenlijk helemaal geen Fietsersbond nodig zijn om dit te realiseren. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om onze inwoners een veilige fietsomgeving te bieden. Hoe staan we ervoor? De Fietsersbond heeft regelmatig overleg met ambtenaren met betrekking tot diverse dossiers. Dit overleg gaat door. Onze inbreng aan het opstellen van een integraal fietsplan gaat door, hoewel wij zelf daar een beperkte inbreng in hebben. Verwacht er niet te veel van, want het wordt door een heel groot bureau uitgezocht, als koning. En we zitten aan tafel, we praten mee, maar de communicatie is stroef. Het gaat ook allemaal veel te langzaam. De ambtenaren werken zich echt 3 slagen in het rond om het vele werk wat ze van de politiek krijgen uit te voeren. Dat is niet niks. Heel de stad gaat op zijn schop en doet maar even een verkeersplan regelen. Ja? Dus van onze kant een pluim voor de ambtenaren. Echt. Maar het moet sneller, zei ik al. Een voorbeeld. 11 maart 2018 was de opening van de Wieler Experience. Ik heb meegefietst met de heer Vermeulen, een flink aantal raadsleden en oud-wethouder Kees Jongmans. Ik heb toen uitgebreid aandacht gevraagd voor wachttijden voor bijvoorbeeld de kruising Burghuisstraat Boulevard. Daar heb ik ook fractievergaderingen voor bezocht, bij de Rozenaalse lijst, noem maar op, die toen nog in het bestuur zat. In een brief aan de Raad van 24 mei 2023, brief van de wethouder, wordt er hier een onderzoek naar aangekondigd. Dat is dus 5 jaar later, en dat bedoel ik nou met de snelheid van het bestuur, 5 jaar later, nadat ik al op zeepkisten was gesprongen, fractievergaderingen had bezorgd over de Burghuisstraat Boulevard. 6-7 minuten in de stromende regen staan met je kind voor en achterop. En nu wordt er een onderzoek aangekondigd. Ik vind het prima, maar het is te laat. De Fietsersbond is trouwens wel heel tevreden over de wethouder en haar coördinator optreden. Ik wil de wethouder echter wel aan herinneren, in de commissievergadering van 2020, toen was de wethouder nog fractievoorzitter, het voorstel heeft gedaan om het zogenaamd laaghangend fruit versneld uit te voeren. Ze dacht daarbij aan relatief goedkope oplossingen voor knelpunten die snel konden worden uitgevoerd, zonder daar op dat moment concrete voorbeelden van te noemen. De Fietsersbond heeft er wel een aantal benoemd en kan er nog wel een paar bij benoemen. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van zebrapaden op de Jan Vermeerlaan en die zogenaamde druppels op de weg om de snelheid te verlagen. Geen grote uitgave lijkt ons. Nu is het een racebaan, waarvan zelfs de verkeersdeskundige van de politiekorps, waar we regelmatig ook mee overleg hebben gelukkig, dat aangeeft dat als de weginrichting niet in orde is, dan heeft handhaving ook geen zin. Dus met andere woorden, er gebeurt niks. Of bijvoorbeeld een tijdelijk verhoogde afscheiding op het fietspad in de Brugstraat, zodat bezorgdiensten daar hun auto niet op het fietspad kunnen parkeren. Voorzitter, ik ga door. Een ander, maar wel duurder voorbeeld.
Ja, dat begrijp ik. Maar u bent al door de 5, plus de halve minuut extra die ik u heb. Ah, kijk aan.
Een ander, maar veel duurder voorbeeld, zeker uitvoerbaar, is de kruising burgemeester Snijderlaan-Struislaan. Slaat wat over. Daar zitten 1000 kinderen op school. En alles verkeer wat naar de stad moet, uit de landerijen en uit Kortendijk, moet daar langs. Ja? Daar zou in de mening van de Fietsersbond een stoplichtencomplex moeten komen. Geen rotonde, want altijd afslaand verkeer geeft weer een heleboel onveiligheid. Ja? Dat wordt meegenomen in de reconstructie van de Burgers Snijderlaan. Die wordt ingetekend en uitbesteed in 2028. Nou, waar staan we dan? Het een heeft niets met het ander te maken namelijk. Het is ook aan de andere kant van de snelweg. Ja? Ik kan ook zeggen, wacht tot die snelweg weg is. Daar wachten we ook al 40 jaar op. Ja? Voorzitter, ik sluit af. Dat is goed nieuws. De bal ligt echt bij de Raad en het college. De Fietsersbond gaat niet nog 10 keer op deze zeepkist staan met hetzelfde verhaal. Ja? Dus stel noodzakelijke maatregelen niet uit. Maak van de hele stad een 30 kilometer gebied. Dat wordt toch de toekomst. Ja? Laat Roosendaal daarin voorop lopen. In alle lijstjes staan we onderaan. Laten we daar naar bovenaan in komen. Ja? En laat niet alles nog een keer onderzoeken. Voer actief beleid. Ik dank u voor uw aandacht. Voorzitter, bedankt.
Dank u, meneer Fuik. En het is geen goed nieuws als u klaar bent met uw inspraak, hoor. Want het gaat erom dat we met z'n allen dezelfde regels hebben. Want ik geef iedereen dezelfde. Dus dank voor uw inspraak. Goed, dan gaan we nu over naar de inspraak over de adviesrapportage Gastelseweg. En ik heb daar een viertal insprekers staan. De heer Knobel staat als eerste op mijn lijstje. Meneer Knobel, u wordt uitgenodigd naar voren te komen.
Doe ik niet al daar.
Ook je op 5 minuten voor
nee,
mij?
Nee, hier, kijk.
Kijk, keurig, meneer Knobel.
Ik zal wel even de attributen erbij pakken, want dat is als je wat ouder wordt, hè, dan gaat het allemaal niet meer zo goed. Geachte raadsleden, 5 minuten inspraak is kort als je na ruim 9 jaar ellende heel veel te zeggen hebt in het horendossier. Toch willen we beginnen met de mededeling dat we het ontzettend fijn vinden dat er zoveel raadsleden naar de evaluatiebijeenkomst komen en met ons als bewonersgroep in gesprek willen gaan. Wij voelen ons hier erg doorgesterkt. Hiervoor alvast onze dank. Toch zijn we teleurgesteld over de wijze waarop we weer niet worden gehoord door de gemeente en het college. Het nieuwe voorstel was dermate confronterend dat emoties bij vele omwonenden escaleerden. Velen van ons hebben momenteel een gevoel van machteloosheid, frustratie en boosheid. Ruim 9 jaar zitten we in de overlast aan een met verkeersborden, antiparkeerpalen, neerklapbare palen, gele strepen, op het trottoir geplaatst fietsweer en hekken ontsierde straat. Dit doet mentaal iets met mensen. Ruim 9 jaar overlast met een mislukt mediatorschap, een maatregelenplan en een intentieovereenkomst met als enig tastbaar resultaat dat er minder hard gereden wordt op dat stukje Gastelseweg vanwege een verkeersheuvel. Mooi meegenomen, maar dat was niet de reden van alle problemen. De realiteit bekijkende hebben we een supermarkt van 800 vierkante meter, midden in een woonwijk met slechts 5 parkeerplaatsen en een dagelijkse openingstijd van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Een goed bezochte supermarkt met wekelijks 3000 klanten. We vinden dat zo'n goed bezochte supermarkt niet past in de belangrijke verkeersader die de Gastelseweg is. We krijgen het gevoel te worden bestempeld als notoire klagers, echter niets is minder waar. Wij kunnen arbeidsmigranten en een supermarkt waar ze spullen die ze kennen kunnen halen om er culinaire verschillen. Omdat er culinaire verschillen zitten tussen bijvoorbeeld Nederland en Polen. We snappen dat ze niet gewoon bij de Jumbo of Albert Heijn binnenlopen als ze eenmaal weten dat er een winkel is die de bekende producten verkoopt. Echter moeten wij dan alle bijkomende overlast maar accepteren en geen niveau eisen aan onze leefbaarheid, woongenot en sociale veiligheid. Net als ieder ander zien wij ook graag dat de juiste voorziening op de juiste plek zit. Nu is de huidige situatie zo dat de juiste voorziening op de verkeerde plek zit. Wij voelen ons met het huidige voorstel dan ook niet serieus genomen en in ons spreekwoordelijk hemd gezet. We hebben al gedurende 1 jaar een maatregelenplan en met intentieovereenkomst geprobeerd zonder succes. De gesprekken met de uitzendbureaus hebben in 2021 al plaatsgevonden en waren zonder resultaat. Er wordt door de BOA's al intensief gecontroleerd en 24/7 is niet haalbaar. Er zijn toiletten beschikbaar in de winkel, dus waarom moet iemand anders zijn haak snoeien? De overlast is ondanks alle maatregelen en inspanningen alleen maar toegenomen. En toch wil het college op deze voet doorgaan. Met het risico dat het verslechtert. We snappen de logica niet. Hoeveel geld hebben we hier nu als belastingbetalende Roosendaaler al ingestopt? En hoeveel geld hebben de inwoners van de Gastelseweg in verband met de overlast hier nu eigenlijk al ingestopt? Aan camera, hekwerken, rolluiken, etcetera, etcetera. De aantoonbare waardedaling van onze huizen laten we nog even buiten beschouwing. We vinden het onbegrijpelijk en niet meer uit te leggen dat het schijnbaar de bedoeling is dat we dus doorgaan met waar we nu mee bezig zijn. En nog meer investeren in allerhande zaken, wetende dat deze niets gaan bijdragen aan de oplossing. Hoeveel extra geld gaat en blijft dit nog kosten voor een ieder? Kunnen we dan niet beter kijken naar een permanente oplossing waar iedereen tevreden mee kan zijn? Nogmaals, wij zijn geen notoire klagers en zijn er niet om aan ondernemertje pesten te doen. Wij zijn wel voorstander iedereen de beste omgeving te gunnen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Helaas geloven wij niet dat dit voorstel hier een positieve bijdrage in gaat leveren. Wij wensen de Raad veel wijsheid en bij de besluitvorming, maar danken jullie vooral voor het luisterend oor. We hopen dat jullie de keuze niet alleen maken op basis van verstand, maar ook jullie hart laten spreken in deze slepende kwestie. Op tijd?
U had nog een minuut over, meneer Knoomen.
Oh, ja, is heel goed.
Dank u wel voor uw inspraak. Bij inspraak is er mogelijkheid om vragen te stellen. Is er iemand die een vraag heeft? Meneer Brouwers. Wilbert Brouwers.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Knobel, we kennen elkaar onderhand al 8 jaar dat het dossier al bijna 9 jaar aan sleurt.
Ja.
Complimenten voor de vasthoudendheid die jullie erin gestoken hebben. Dat moet gezegd worden. Wat is nu de grootste teleurstelling voor u in dit dossier de afgelopen 9 jaar in heel dit gebeuren?
Ja, dat is een hele lastige om die te beantwoorden. Om 9 jaar frustratie en teleurstellingen in 2 volzinnen uit te leggen. Ik zal proberen of ik dat enigszins in 2 volzinnen kan. Of misschien wel 3. Maar uiteindelijk is het zo dat we voelen ons eigenlijk in de steek gelaten door de gemeente. Het wordt erg bagatelliserend opgetreden. En men gaat alleen maar door met het plakken van pleisters. Terwijl men weet dat het niet werkt. Het kost iedereen geld en dat hebben we al zo vaak aangegeven. Wij willen alleen maar een oplossing hebben waar we met z'n allen tevreden over kunnen zijn. En dat is dit niet. Anderzijds is die dat wij steeds worden gezien als notoire klagers. Die alleen maar bezig zijn om op alle slakken zout te leggen. Ja, niets is minder waar, want het is heel simpel. Wij tonen alleen maar aan hoe de situatie is op de Gastelseweg. En waarom? Omdat de gemeente stelselmatig wegkijkt en niet inziet wat dat met mensen doet. Psychisch en geestelijk. Dit heeft een behoorlijke impact op de omwonenden. 24 uur per dag, 24 uur per dag in de ellende. Dat is niet iets wat in de koude kleren gaat zitten. Heel veel gemeentelijke ambtenaren zijn ter plaatse geweest, hebben de locatie gezien. De situatie hebben ze in oogenschouw genomen. Heel veel ambtenaren hadden het idee om te zeggen, joh, weet je, dit kan niet, dit is onbegrijpelijk, dit moet opgelost worden. En vervolgens gaat iedereen naar huis, gaat weer terugzitten in de stoel, gaat weer over tot de orde van de dag en wij zitten weer met de ellende. Dus er is niemand die nu werkelijk eens een keer met zijn vuist op tafel slaat en zorgt voor een definitieve oplossing. Wij hopen in ieder geval dat het nu wel gaat gebeuren. Want het enige wat wij vragen is een goede leefbaarheid, een goede woonomgeving en een stuk sociale veiligheid. Dat is het enige wat wij vragen.
Helder, dank u wel, meneer Knobbel. Andere vragen? U kunt weer plaatsnemen.
Dank u wel.
Dan mevrouw Ruitenberg heb ik op de rol staan als tweede inspreker.
De 5 langste minuten van mijn leven. Goed, goedenavond allen. Hier sta ik dan enorm zenuwachtig, want zo leuk is dit niet. Niet vanwege de reden, maar niet omdat het zo prettig is, wat ons soms overkomt. Ik ben blij dat ik u allen nog heb gemaild van tevoren om mijn verhaal te kunnen doen. En hopelijk heeft u de tijd genomen om het te lezen. Nee, dank u, want dan lukt het helemaal niet meer. En heeft u de tijd genomen voor ons, mijn gezin, maar ook voor de bewoners, omdat we dat verdienen. Omdat wij niet om deze situatie hebben gevraagd. En zeker niet omdat het op een bepaalde manier echt je leven bepaalt. Zenuwachtig ben ik wel vaker. Als er buitenweer commotie is. Als het vlakbij mijn huis is, moet ik dan gaan kijken. En soms opluchting als het dan wat verder weg is. Knikkende knieën. Als het wel vlak voor mijn deur is. Want dan moet ik eigenlijk iets gaan doen. Maar dat kan niet. Dank u wel. Want dat kan enorme consequenties hebben. Voor mij, mijn kinderen en mijn hele gezin. Ik heb al een aantal jaren contact met een Poolse dame die vlak bij mij woont. En ik voel me rot, omdat ik de supermarkt niet meer toejuich. Ik voel me rot, omdat zij het wel prettig vindt. En het gevoel van thuis heeft zij er wel bij. Thuis is belangrijk, want thuis is het veilig. Alleen door het gedrag van bepaalde bezoekers en door de vele overlast voelt mijn thuis niet meer als thuis. Het voelt soms als een enorme last. En de last die soms te zwaar is. En natuurlijk is verhuizen een optie, want we hebben best veel aanpassingen gedaan aan ons huis. Auto staat in de tuin, we hebben nieuwe ramen, kozijnen gezet, rolluiken genomen, camera's en airco om de ramen dicht te kunnen houden voor het lawaai. Maar het onmogelijke, dat kunnen wij niet verrichten. En verkopen, dat betekent voor ons een flinke lastenverhoging en financiële onzekerheid. En vluchten is ook geen oplossing, want dat is het eigenlijk nooit. Dan zijn er mensen die vinden dat het allemaal wel meevalt. Maar zij voelen en ervaren niet wat ik voel. Ruim 9 jaar last van spanning, overlast en intimidatie. Dat doet echt iets met je. Er gaat van binnen iets kapot. En daarvoor in de plaats komt er schrik, ongeloof, maar ook heel veel wantrouwen voor terug. En alhoewel ik echt geloof dat men er het beste van wilde maken. Iedereen zie en ervaar ik nog steeds weinig vooruitgang. Na overlast is er nog steeds. En sorry dat ik het echt zeg, maar ik heb dit jaar al vaker ongevraagd het geslachtsdeel gezien van een vreemde man dan die van mijn partner. En soms is daar echt schrikken. Waardeer ik de goede bedoelingen? Ja, absoluut. Maar erkennen dat het niet het gewenste effect heeft gehad, dat mag ook. Het dossier zou nu gesloten moeten worden, begrijpelijk. Het moet een keer klaar zijn, zowel voor de gemeente, de ondernemer. Maar waar staan de bewoners in dit verhaal? Ik dank u.
Dank u wel, mevrouw Ruitenberg. Heeft iemand een vraag aan het adres van mevrouw Ruiter? Nee? U kunt plaatsen. Wilt u nu een glasje water misschien wel meenemen? Ja? Neemt u gerust mee naar achter. Dan wil ik de heer Oleksiak vragen om in te spreken.
Juist het moment. Oh, nou, doet u dan. Goedenavond allemaal. Ik ben ondernemer van de Poolse supermarkt. Ik snap de frustratie van de buurtbewoners. Ik begrijp het allemaal wel. Kijk, er zijn allemaal afspraken gemaakt bij de gemeente en overeenkomsten afgesloten. Aan alle afspraken tot nu toe die gemaakt zijn tussen mij en de gemeente en de buurtbewoners heb ik mij aan gehouden. Ik ben open voor allemaal nieuwe voorstellen. Ik snap dat de situatie daar niet is zoals het moet zijn. En ik probeer mijn uiterste best om het zo goed mogelijk te maken daar natuurlijk. En ja, meer kan ik eigenlijk niet vertellen op het ogenblik.
Oké, dank u wel. Misschien zijn er vragen aan het adres van de heer Oleksiak. Ja, de heer Rommens heeft de vraag. Nu de Partij van de Arbeid. Meneer Rommens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, hè, we hebben al langer verhalen gehoord van ambtenaren, of sorry, van buurtbewoners. Dit is eigenlijk voor de eerste keer dat ik persoonlijk u dan ook zo in het openbaar hoor. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, hè, wat voor sfeer ligt er ook bij u in de winkel? Want ik neem aan, verschil, er zit natuurlijk een verschil tussen de bezoeker, de klant en de medewerkers. Wat voor sfeer leeft er ook in de winkel met uw medewerkers? Want dit moet ook natuurlijk een effect op hun hebben, neem ik aan.
Kijk, het is natuurlijk een hele lastige situatie. Kijk, het is moeilijk te beoordelen hoe de sfeer binnen de supermarkt is. Kijk, wij willen onze klanten natuurlijk allemaal helpen. Kijk, klanten worden aangesproken. Soms reageren mensen ook agressief erop. Want dan vragen ze, dan zeggen ze ook, ja, wie ben je? Waarom ga je mij aanspreken? Hier ben je eigenlijk niet voor. Je bent geen ambtenaar, geen handhaver of wat dan ook. Kijk, wij proberen allemaal aan te spreken zoals het afgesproken is met de gemeente. En soms gaat dat wel mis, maar het gaat wel.
Okay. Andere vragen? Heer Brouwers?
Dank u wel, voorzitter. Ja, het materieelplan is nu een jaar bezig. U heeft ook een toilet in uw supermarkt geopend. Hoe verklaart u dan dat uw bezoekers de deur openen, weggaan en gelijk naar de overkant stappen om in de steeg bij de winkel daar tegenover de behoefte te gaan doen?
Eerlijk gezegd, dat snap ik ook niet. Dat snap ik ook echt niet. Kijk, misschien dat er nog aan met de uitzendbureaus gesproken kan worden. En een reglement aan iedereen die hier naar Nederland komt afgegeven wordt. Want kijk, er komen hier verschillende mensen naartoe. En volgens mij snapt niet iedereen de regels hier in Nederland. Kijk, ik ga ook elke week bijna naar Polen. En daar zie ik het niet gebeuren. Dus
aanvullende ik zal het niet weten.
Dank u wel. Hoe verklaart u dan de afspraken met gastheer, gastvrouwschap die eigenlijk dan getoond moet worden vanuit uw onderneming?
Nogmaals, sorry.
Hoe verklaart u dan eigenlijk het gastheer, gastvrouwschap wat eigenlijk afgesproken is met de gemeente om daar de klanten op aan te spreken?
De klanten die worden gewoon dagelijks afgesproken. Elke klant die naar binnen komt, die wordt aangesproken. Kijk, het wordt ongehandhaafd buiten. Ik heb ook een voorstel gedaan aan de gemeente dat het in de zomerperiode continu aan buiten gehandhaafd kan worden. 3 maanden. Dus ik denk dat dit ook zou helpen. Kijk, de zomerperiode, dat zijn de drukste periodes in de hele jaren die wij hebben. Dus volgens mij zou het ook dan helpen om de situatie daar te gaan verbeteren.
Mevrouw Maskort.
Dank u wel, voorzitter. Heeft u misschien een idee hoe gemeente kan dit helemaal oplossen? En wat jij tot nu doet, dat was niet genoeg, denk ik. En het gebeurt nog steeds. Je bent een ondernemer. Je bent meer actie ondernemen. Dat doe ik ook altijd.
Kijk, er wordt natuurlijk gehandhaafd. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Kijk, de buren die hebben zelf daar ook ooit over gezegd. Hier op een bijeenkomst. Volgens mij zou er ook wat extra gehandhaafd kunnen worden in de straat. Het wordt gehandhaafd, maar ik denk dat het wel iets meer zou kunnen.
Verder een vraag, mevrouw Maskort.
Dank u wel, voorzitter. Maar dan moet jij toch ook meer doen, of niet? Alleen niet handhaving, maar jij zelf. Je moet ook meer doen om dit probleem op te lossen. Voor iedereen dan, hè? Niet alleen voor inwoners, ook voor jezelf of voor de andere mensen die daar wonen.
Dat zei ik dan ook net. Kijk, in de zomerperiode willen wij dan continu gaan handhaven. Dus dan denk ik dat er toch wel wat veel extra wordt gedaan.
Meneer Snel, NS.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vraag ook van mijn kant. In Roosendaal zijn natuurlijk meerdere Poolse supermarkten. In de andere Poolse supermarkten wordt in ieder geval niet in deze mate de overlast ervaren. Wat is volgens u de reden dat dat in het geval van uw supermarkt wel het geval is?
Kijk, Kallersdonk, dat is een buurt waar de meeste klanten van ons wonen. En daar heb je wijken waar de meeste cliëntelen van ons woont. En dat is dan ook de drukste supermarkt van ons in Roosendaal. Vandaar dat het meer overlast brengt natuurlijk.
Meneer Berger, ik ben vanavond goed bezig. Neem me niet kwalijk, meneer Teijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me herinneren, ik weet niet precies wanneer het was, maar de laatste bijeenkomst hier zo, toen was u aanwezig, waar BOA's aanwezig was, de burgemeester er, ambtenaren en ook de inwoners waren er. En toen hebben wij best wel lang gesproken hierover en toen werd er ook veel beterschap eigenlijk beloofd. Kunt u aangeven, sinds de laatste bijeenkomst tot met vandaag, want als ik nu de buurtbewoner hoor, dan lijkt me niet dat er echt vooruitgang is geboekt. Maar kunt u aangeven wat u allemaal heeft kunnen doen om toch een positieve impact voor de buurtbewoners teweeg te brengen, dat hun levensomstandigheden niet zo zijn dat ze hier in tranen staan voor ons?
Dat snap ik allemaal. Kijk, ik heb natuurlijk mijn werknemers aangesproken dat ze dan zoveel mogelijk en intensief de klant gaan aanspreken. Ik heb extra aanwijzingen aangegeven aan de voorkant van de supermarkt waar de parkeerplaatsen aangelegen zijn. Er worden qua parkeer, overlast, er worden parkeerschijfjes gratis aan de klanten weggegeven om die dan straks ook kunnen gebruiken. Maar ja, ik doe me volgens mij hartstikke best. Er wordt gewoon dagelijks aan gewerkt.
Heer Rijmakers.
Dank u wel. Vraag, u had het over de uitzendbureaus. Hè? Weet u, of doet u dat zelf, houdt u gesprekken met uitzendbureaus waar zeg maar, die arbeidsmigranten onder contract staan?
Nee, tot nu heb ik zelf geen contact gehad met de uitzendbureaus.
Meneer Rommers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat me net nog te binnen schiet, in een van de vorige inspraken kwam naar voren dat er ongeveer 3000 klanten per week bij u komen. Nou bent u natuurlijk de ondernemer, dus weet u toevallig zo uit uw hoofd of dat getal klopt, of dat het meer of minder is?
Het is wel meer, dat kan ik gelijk vertellen. Alleen op zaterdag krijgen wij 800 maan binnen, dus als je dat...
Helder, meneer Van Oostermas.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraagje over de overlastveroorzakers. Zijn dat telkens dezelfde mensen die terugkomen naar de winkel, of is het elke paar weken weer een nieuwe groep die voor overlast zorgt? Of zijn het echt bekenden?
Het zijn dagelijks nieuwe klanten die binnenkomen. Dagelijks en nu wordt het steeds erger. Er komen steeds meer mensen naar Nederland. Steeds meer arbeidsmigranten. Kijk, er wordt in Oud-Gastel wordt flink gebouwd aan nieuwe loodsen, fabrieken, etc. En dat neemt toe. Dat kan ik wel vertellen.
Met uw welnemen wil ik mevrouw Van Leersum en de heer Nefs de laatste twee vragen laten stellen. Ja, mevrouw Van Leersum.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel dat u vandaag komt inspreken. Mijn vraag is eigenlijk, u probeert zoveel mogelijk met uw klanten in gesprek te gaan van wat wel of niet hier gebruikelijk is. Maar is het in uw winkel ook zichtbaar? Is bijvoorbeeld is het ook aangevlakt dat het niet normaal is om bij ons een behoefte op straat te doen of om openbaar te drinken?
Er hangen wel posters dat het strikt verboden is om buiten te gaan urineren of alcohol te gaan gebruiken.
Oké. Okay. En in welke mate is dat? Valt dat heel erg op? Of, ik ben nog nooit bij
iedereen
in de
die naar binnen
geweest,
komt, maar... ziet het gelijk op de deurgang. Dus het is de eerste zicht die ze zien als ze naar binnen komen.
Dank u wel, mevrouw Van Leersum. De heer Nefs, als laatste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tot slot nog even over het antwoord van u op mijn vraag net. U gaf aan, er wonen veel klanten van mijn winkel in de omgeving van de winkel. Toch zijn er supermarkten die in omvang vloeroppervlakte vele malen groter zijn, met meerdere transacties dan uw winkel, denk ik zomaar eens, heuse XL-supermarkten. En toch is daar niet overlast in deze mate. Kunt u dat dan voor mij nog proberen te duiden?
Kijk, op Gasthuisweg wordt natuurlijk heel veel gehandhaafd en heel veel gekeken en gefotografeerd en et cetera. Kijk, op andere locaties wordt niet zo heel veel naar gekeken. Dus vandaar dat mijn supermarkt zo heel bekend is in de Roosendaal. Kijk, Jumbo's, die zijn ook hele grote supermarkten. Ik heb ook een supermarkt op de Molenstraat. Dus als ik van de Gasthuisweg vertrek richting de Molenstraat, daar ik altijd de Jumbo langs, zie ik altijd iets van 3-4 personen die alcohol benuttigen. Dus Het is niet alleen bij mij op Gasthuisweg.
Dank u wel, meneer Alexiou, voor uw inspraak. Dan tot slot de heer Omes nog. De heer Omes is zaakwaarnemer van de heer Alexiou.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is triest dat we zo moeten staan na zo'n lange periode.
Neem me niet kwalijk, meneer Omes. Misschien kunnen we of eerst even alles uitdelen, of even wachten met uitdelen tot de inspraak voorbij is. Want het stoort nogal. Dan kun je heel veel wachten, Fine. Dank je. Gaat u verder, meneer Omes.
Het jammere vind ik, maar ik ben natuurlijk een relatieve buitenstaander. Ik woon er niet en ik werk er niet. Maar goed, ik volg het wel op de voet. Is dat de dialoog tussen bewoners en de ondernemer maar niet tot stand wil komen. Een van de zaken die in het verleden besproken is kunnen we nu niet, als er een klacht is, rechtstreeks als bewoner contact opnemen met de bedrijfsleider. Eén, dan weet hij met de emotie en alles wat erbij hoort wat er aan de hand is. En dan kan hij ook teruggeven wat hij ermee gedaan heeft. En ik kan me ook voorstellen dat gezien de emoties, boosheid enzovoorts, dat het niet makkelijk zal zijn. Maar toch ligt volgens mij daar ergens een begin van een oplossing. Ik voeg er wel aan toe dat, en dat is ook wel daarnet tot uitdrukking gekomen in de vragen die u stelde, dat vanwege de culturele verschillen, whatever that may be, het nooit helemaal normaal zou worden wat wij als gemeenschap normaal zouden vinden. Dus een zekere verdraagzaamheid mag je verwachten, maar niet in de mate zoals het nu gaat. Dus mijn pleidooi zou zijn, over uw hoofd heen, de dialoog moet opgestart worden. Nu had de eerste inspreker, die had het over een permanente oplossing. Daar wil ik eigenlijk nog even op ingaan. Een aantal jaren geleden, toen de supermarkt ging verhuizen naar de huidige locatie, hebben wij een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om die hele hoek, om daar een woonontwikkeling tot stand te brengen en de supermarkt te gaan verplaatsen. Dat was toen mogelijk. Wel in compensatie met een plaatselijke ondernemer, plaatselijke bouwer, die dan een aantal kavels als compensatie voor het verlies zou moeten kunnen krijgen. Dat was het verhaal. Alleen het toenmalige college die voelde daar niet voor. Ik heb nooit begrepen of nooit gehoord wat daarvan nou echt de reden is geweest. Want dat was het moment geweest om toe te happen. Ja, dan is de vraag, is het nu nog wel mogelijk? Doordat ik net al zei, dat onderzoek was voor de verhuizing van de supermarkt. Na de verhuizing of door de verhuizing van de supermarkt is er behoorlijk tonnen geïnvesteerd in de winkel. In voorzieningen, in luchtbehandeling, in uiteraard alles wat erbij hoort. Zou het nu nog kunnen? Daar zijn twee voorwaarden aan. Dan moet er een alternatieve locatie gevonden worden. Eén, die niet hetzelfde probleem oplevert. En twee, die acceptabel is voor de ondernemer. En twee of drie, waar was ik? Dan zou de bereidheid moeten bestaan bij u als gemeentebestuur om in een tekort financieel te compenseren. Hoe hoog dat tekort zou zijn, moet u zeggen, dat kan ik op dit moment niet nagaan. Maar ik weet ook niet of dat het überhaupt iets is wat u zou willen overwegen. Maar goed, ik geef u dat in elk geval even mee. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Omes. Blijft u nog even staan, alsjeblieft. Zijn er vragen aan het adres van de heer Omes? Ik zag een hand, meneer Rijman. Ja?
Goedenavond, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoor u zeggen van voordat de supermarkt daar gevestigd was, had men de gelegenheid om daar wat anders te realiseren.
Ja.
Bedoelt u daarmee eigen schuld, de kabouter, dat het nu een bende is?
Sorry hoor. Sorry, natuurlijk meen ik dat niet. Komt u erbij?
Andere vragen? Ja, meneer Van Loveren.
Ja, meneer zit net zijn hoofd.
Sorry, dank u wel, voorzitter. U heeft het in uw gesprek over de dialoog. Ik denk dat u het heeft over de dialoog tussen de inwoners en de ondernemer. Ja. Maar die hebben we toch de afgelopen jaren ook al gehad. Wat verwacht u dat er anders gaat worden? Of wat voor hoop heeft u dat er een andere dialoog op gang komt?
Ja, het persoonlijk contact. Kijk, natuurlijk, een inspraakbijeenkomsten enzovoorts die er genoeg zijn geweest, heb je op een bepaalde manier ook wel een dialoog met elkaar. Maar dat blijft toch op een bepaald niveau hangen. Terwijl ik denk dat het gaat natuurlijk om het winnen van vertrouwen in elkaar. Hè? Dus de inwoners in de ondernemer vice versa en ook de positie van de gemeente daarin. Maar dat zijn hele kleine stapjes. Daar zou je aan moeten willen werken. En ik zou dat toch nog. Ik zou het een goed ding vinden als we dat toch zouden proberen. Maar goed, dat bepalen de bewoners zelf. Het is een appel.
Meneer Brouwers.
Dank u wel. Over de dialoog. Vindt u dat uw ondernemer, meneer Leschak, ook daar voldoende tijd en energie ingestoken heeft om dat toch te verbeteren?
Nou, in elk geval, ik ga geen oordeel uitspreken, want het zou een indirect oordeel zijn over de bewoners. Dat wil ik niet. Ik denk dat wat twee kijven hebben, twee schuld. Oftewel, het is niet zo dat Oleksiak ook niet beter zou kunnen of ook niet beter zou moeten. Natuurlijk is dat zo en dat geldt ook voor de bewoners. En als je dat met elkaar erkent en bekent, dan kun je een stap maken.
Kort, ik zie geen nieuwe vragen. Dank u wel.
Oké. Okay.
Goed, dan zijn we aan het einde van de inspraak- en zeepkistensessie van deze raad gekomen. Ik wil iedereen die heeft ingesproken van harte uitnodigen om de rest van de raad ook bij te wonen. Maar ik geef u ook de gelegenheid nu om even in een paar minuten dat ik nu even schors om rustig uw exit te maken, mocht u dat willen. Maar u bent van harte welkom, dat waardeert de gemeente dat ook zeer. Dus ik schors de vergadering even 2 minuten, zodat er geen rumoer komt. Met uw welnemen zou ik weer willen beginnen. Mag ik u verzoeken uw plaatsen weer in te nemen? Ja, zeker. Dank u wel. Dank u wel, meneer de wethouder. Dank u wel. Als ik u allen mag verzoeken uw plaatsen weer in te nemen, dan wil ik de vergadering weer gaan hervatten. Het ziet er naar uit dat ik de hamer nodig heb, Gevier. Ja. De vergadering wordt hervat. Dat was een leuk experiment, maar... Goedenavond nogmaals. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Roosendaal en heet u hierbij allen van harte welkom. In het bijzonder heet ik een van onze leden vandaag bijzonder welkom en dat is de heer Hamans, want hij viert vandaag zijn geboortedag. Dus een klein, zullen we even lang zal die leven zingen voor hem? Ja? Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik ben de piep!
Hoera!
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 Nou, ik hoor het al. Het carnavalsnummer van volgend jaar kunnen we met z'n 36er doen. Dat gaat helemaal goed komen. U krijgt van de heer Hamans iets lekkers aangeboden in de vorm van een typisch Brabants cultureel item en een appelflap, die inmiddels ook wel tot onze cultuur hoort. Die op de kaai zijn gebakken daarbij, moet ik erbij zeggen. Goed. Ook welkom aan degenen die op de tribune deze vergadering bijwonen en de vertegenwoordigers van de media die ongetwijfeld allemaal via hun scherm deze vergadering volgen. Ik heb de heer Jochems van de heer Jochems genomen dat hij vanavond afwezig is van de VLB Roosendaal. Dan kom ik bij de agenda. U hebt inmiddels kennis, het is wat onrumoerig, neem mij niet kwalijk daarvoor. U hebt inmiddels kennis kunnen nemen van de spoedeisend eigenstandige motie krediet ten behoeve van het behoud van openstellen en toegankelijk houden motorhuis Nispense Molen. Dan wil ik mevrouw Roeken van het CDA verzoeken om het spoedeisende karakter van deze motie toe te lichten. Mevrouw Roeken.
Dank u wel, voorzitter. Mag dat vanaf hier? Of,
ja? Dat mag u vanaf daar, ja.
Dank u wel. De reden dat wij deze motie spoedeisend achten is gelegen in het feit dat de huidige staat van het motorhuis om directe actie vraagt. De kans bestaat dat de projectontwikkelaar op andere gedachten komt en dat hiermee ook de woningbouwplannen rondom de molen zullen vertragen. En tot slot, voorzitter, dat voorbeeld hebben we zojuist gehad van alle mensen die ingesproken hebben. Als we vaart kunnen maken, moeten we het vooral niet laten. Dank u wel.
Helder, dank voor uw motivatie. Ik kijk de raad rond. Staat u mevrouw Roeken toe deze als spoedeisende motie toe te voegen aan de agenda? Al dus het geval, dan wordt deze toegevoegd als agendapunt 7a, 7 Anton. Zijn er dan nog leden die op- of aanmerkingen hebben ten aanzien van de agenda van hedenavond? Heer Klaver, ik had begrepen dat u mogelijk een opmerking had. Ja, dan geef ik u de gelegenheid om die te maken.
Ik werd even afgeleid, voorzitter, door de broodjes die voorbij kwamen.
Ja, dat zag ik. Daarom denk ik, kijk dus, u nog een keer in dingen aan.
En, zeer attent. Ja. En ik, net als u, sla ik hem even af. We blijven toch in conditie op die manier. Ja, voorzitter, dat klopt. Agendapunt Paul Emstenstraat. Die staat op de agenda als A-stuk. En met D66, Béchard Taher, hebben we een werkbezoek gehad. Ook andere fracties bleken belangstelling hebben. Een andere collega is op zaterdag op werkbezoek geweest. Een aantal punten zijn gebleken, heb ik ook gedeeld met de fracties. Maar het belangrijkste punt is, er is een rectificatie gekomen van het stuk wat uiteindelijk in de besluitvorming stond. Dat hebben ook de raadsleden die daar geweest zijn, hebben dat gezien. En de zaterdagbezoeker was het eerst ook degene die het opmerkzaam maakte. Punt is, om het uit te stellen, zit hem erin, omdat het is niet besproken in de commissie. Omdat er eigenlijk in het stuk stond dat het om een dakterras zou gaan. Terwijl, we hebben de drie zienswijzen gezien, daar ging het in zijn geheel niet over. Dus het lijkt ons zuiver qua procedure en daarom ook het verzoek aan de raad om dit stuk toch opnieuw naar de commissie te verwijzen en dat vandaag dus niet ter besluitvorming door te laten gaan. Vandaar dat verzoek.
Ja, dank u wel, meneer Klaver. Ik vat even samen voor de raad, want u kunt twee dingen doen. U kunt het of uitstellen naar een volgende raad, of u verwijst het terug naar de commissie voor een reguliere commissiebehandeling. En dan voert u het dus af van de agenda. U doet het voorstel om het af te voeren van de agenda en terug naar de commissie te sturen. Dat is correct. Dat is wel een raadsbesluit voor nodig, meneer Klaver, aangezien de commissie al besloten heeft om het door te geleiden. Dus ik kijk de raad rond. Gaat u mee met het voorstel van de heer Klaver om het voorstel terug te voeren? Mevrouw Vermeulen wil reageren bij een agendapunt. Dat is niet gebruikelijk, maar als u wilt mag u wel even reageren. Maar... Ja, de raad zit wel. Ja, zeker, meneer Nefs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ben ik ook toegestaan om een vraag te stellen aan de heer Klaver? Kijk, dat is fijn. Nee, vraag aan de heer Klaver, voorzitter. De heer Klaver geeft aan van, joh, ik zou het terug naar de commissie willen, omdat er een wijziging is, die inmiddels ook is aangepast, inmiddels een erratum. De heer Klaver heeft aan, het zit in het feit dat er een dakterras is gewijzigd. Maar wat maakt het voor de heer Klaver zo wezenlijk anders dat dat helemaal terug moet naar de commissie en niet gewoon vanavond besproken kan worden? Want u heeft het immers ook niet eerder geagendeerd voor de commissieruimte, voorzitter.
Meneer Klaver.
Voorzitter, ik ben dinsdag daar langs geweest. Ik kan zeggen dat dit wat laat. Maar als je ziet dat een aantal punten zijn die later ook meteen worden gerectificeerd in het stuk voor besluitvorm wat thans voor ligt, dan is het procedureel zuiver om opnieuw in commissieband te kijken wat je daarvan vindt. Overigens waren er meer punten die ik met de collega's heb gedeeld. En uiteraard, iedere fractie heeft natuurlijk zijn eigen ruimte erin om daar iets van te vinden. Maar het leek mij zuiverder, ook naar de drie betrokken gezinnen die onze aandacht daarvoor gevraagd hebben. Maar het gaat vooral ook om procedurele zuiverheid qua besluitvorming.
Helder. Ik kreeg van de griffier ingefluisterd dat de wethouder Vermeulen eventueel implicaties nog kan aangeven. Wethouder Vermeulen, zou u dat kunnen doen? Welke implicaties het terugverwijzen naar de commissie inhoudt?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan kort reageren. Natuurlijk is het aan uw raad. Hè. Laten we dat even voorop stellen. Ik heb een erratum ook aangestuurd. Hè. Dat geeft u ook toe, de heer Klaver. Daarvan waren een aantal zaken die op dat moment een omissie waren, die hebben we gerectificeerd. U geeft bijvoorbeeld ook aan het dakterras. Nou, dat was een foutief iets waarbij we van een andere vergunningsmogelijkheid die we hadden...
Wethouder,
ja?
Wethouder, zou alsjeblieft de implicaties van het doorschuiven willen aangeven?
Ja, nou, nogmaals, de implicatie is dat het dan gaat vertragen. Maar voor mij inziens verandert er niks aan de informatie die is gekomen. Wel de complementariteit van de informatie. Dus u heeft nu de gehele zienswijze gehad. Maar uiteindelijk de reactie en hetgeen wat die zienswijze bevatte, die stonden ook in de zienswijzebehandeling. Dus wat mij betreft is er geen extra informatie gekomen om een besluitvorming te kunnen geven. En dat was de reden waarom ik wilde aangeven dat er volgens mij daar niet een andere discussie over gevoerd kan worden. Maar nogmaals, uw raad gaat erover. En dat was even hetgeen wat ik eigenlijk wilde zeggen.
Helder, dank u wel. Andere vragen nog aan het adres van de heer Klaver hierover? Of kunnen we kijken? Ja, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wanneer je een huidig A-stuk van de agenda afhaalt en je gooit hem door weer of terug naar de commissie, dan doe je dat ook met een bepaalde intentie. Dus dat is eigenlijk mijn vraag aan de heer Klaver. Is de intentie van de heer Klaver om dit stuk in de volgende raadsvergadering dan als een BFC-stuk te krijgen?
Ik vind het wel wat complex worden allemaal, maar ik ga zo, meneer Klaver. Ja.
Ja, dat zal voorzitter van de commissiebehandeling afhangen.
Ik kijk de raad rond. Wat wilt u met het voorstel van de heer Klaver? Wilt u erover stemmen? Ja, wilt u stemmen? Griffier, kunt u de stemmodule klaarzetten? Dan gaan we stemmen over het al dan niet terugverwijzen naar de commissiebehandeling. Het afvoeren van de agenda van dit stuk. Als u voorstemt, stemt u voor het voorstel van de heer Klaver. Ja. Het is een duidelijke uitslag. Er zijn 30 stemmen tegen het afvoeren, dus we houden het voorstel als hamerstuk op de agenda voor hele avond. Zo heeft de democratie besloten vanavond, meneer Klaver. Dan ben ik bij het laatste... Oh nee, ik heb geen punt bij de agenda. Als het uw lezing is, dan stel ik de agenda vast. Ja? al dus het geval. Dan de besluitenlijst. Ik heb geen amenderingen ontvangen op de besluitenlijst van 11 mei. Dat is ook uw lezing. Al dus het geval. Dan de ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad? Ja, dat is ook het geval. Dan de afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Bij dit agendapunt zal ik vragen aan mijn collega vicevoorzitter om de hamer van mij over te nemen, want er zijn een aantal vragen aan mijn adres gesteld. Dus als de heer Wezenbeek wil komen om van mij de hamer over te nemen, dan ga ik achter de spreekgestoel staan.
Dank u wel, meneer Van Midden. Agendapunt van de afhankelijk beantwoorde schriftelijke vragen. Er zijn bij de griffie een drietal aanvullende mondelinge vragen aangemeld op de beantwoorde schriftelijke vragen. Dit betreft allereerst de raadsvragen 073 van 2023 van de fracties Forum voor Democratie en de Partij van de Arbeid over het drugsbeleid in Roosendaal. En ik heb begrepen dat beide fracties hier een aanvullende vraag over hebben. Dan vraag ik eerst aan mevrouw Van Leersum van Forum voor Democratie om haar aanvullende vraag te stellen. Mevrouw Van Leersum.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van de raadsvragen omtrent het zero-tolerance-beleid koffieshops in onze gemeente. Echter hebben wij vanuit Forum voor Democratie nog wel een enkele vraag aan de portefeuillehouder omtrent dit beleid. En ik zal de vraag voor duidelijkheid even kort toelichten als ik daar de gelegenheid toe krijg. Voorzitter.
Ja, goed, mevrouw Leuzen.
Dank u wel. In de beantwoording geeft het college aan in afwachting te zijn van de proef experimentele gesloten koffieshopketen, die eind dit jaar van start gaat in 10 gemeenten, waaronder Breda en Tilburg. Tijdens het experiment begeleid door de Rijksoverheid wordt de teelt van cannabis gecontroleerd geteeld en de inkoop van koffieshops gelegaliseerd, waardoor het gedoogde beleid omgezet kan worden in legaal beleid. Experiment geeft aan dat er een verschuiving is in acceptatie van softdrugsgebruik en legaal verkoop. De evaluatie van het experiment laat nog wel 4 jaar op zich wachten. En onze vraag naar portefeuillehouder is: wat zou voor de portefeuillehouder een toedracht zijn om het zero-tolerance beleid rondom coffeeshops te willen herzien en te denken in mogelijkheden en kansen in plaats van het nog eens 4 jaar vooruit te willen schuiven? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Leersum. Het woord is aan meneer Van Midden.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan mevrouw Van Leersum voor deze bijzonder interessante vraag, moet ik wel zeggen. Waarom interessant? Omdat het een vraag is die natuurlijk meer gemeenten bezighoudt. En het antwoord op de vraag is heel kort en heel simpel en tegelijkertijd ook heel lang en complex. Kort en simpel is: als een wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat het openen van een coffeeshop dusdanig veel meer effect heeft dan het dichthouden van een coffeeshop. En dat is nogal complex, want dat betekent dat je onderzoek moet doen naar wat gebeurt hier op straat, wat gebeurt hier in de gemeente, wat voor effecten heeft het gesloten coffeeshop-experiment op Roosendaal, een effect waar ik me op dit moment best zorgen over maak. Hoe groot is de drugsmarkt, wat voor drugsmarkten zijn er, want zoals u weet is een coffeeshop alleen maar toegankelijk voor op dit moment hennep en hash en in het legale experiment alleen maar voor hennep. Dus er zal nog een nevenmarkt zijn waar naar gehandeld wordt. Dus wat ik wil voorstellen, en dat is hetgeen dat ik ook al eerder in de commissie met u heb besproken, is om een uitgebreid onderzoek te laten doen naar wat hier nou precies gebeurt in Roosendaal en de omgeving qua drugsmarkten, qua vraag naar die drugsmarkten en wat voor implicaties zo'n wijziging eventueel zou kunnen hebben op het drugsbeleid in Roosendaal. Want we moeten onze ogen niet sluiten dat het heel gevoelig is voor vele mensen die te maken hebben gehad met coffeeshops hier in het Roosendaalse. Dat onderzoek kan natuurlijk eerder dan 4 jaar. En ik zou ook willen voorstellen dat we over de opzet van zo'n onderzoek gezamenlijk als gemeenteraad kijken en dat we dat ook in een commissie met elkaar gaan behandelen.
Dank u wel, meneer Van Midden. Dan vraag ik nu meneer Rommens om, van de Partij van Arbeid om zijn aanvullende vraag over dit onderwerp te stellen. Meneer Rommens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft natuurlijk net al een en ander beantwoord. Er is aan onze kant ook nog een vraag die openstaat. En dat gaat eigenlijk over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. En ik ga hem ook maar gelijk stellen. In hoeverre geeft onze deelname aan dat Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid ons de ruimte om eigen experimenten te doen met ons drugsbeleid? En zijn we daar eigenlijk ook wel toe bereid dan?
Heer Van Midden.
Het nationaal programma staat echt helemaal los van de coffeeshopbeleid. Coffeeshopbeleid is overigens ook geborgd in de opiumwet. En de opiumwet geeft de burgemeester eigenstandig bevoegdheid om binnen de opiumwet al dan niet de gelegenheid te openen voor het verhandelen van softdrugs. Dus in die zin hebben we alle experimenteerruimte, hebben we al. Namelijk die staat hier voor u, dat is uw burgemeester. Alleen die wil ik echt even loszien van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarom stel ik ook voor op basis van de vraag van mevrouw Van Leersum dat we met elkaar, dus u ook als gemeenteraad ook, want ik weet hoe geïnteresseerd u bent op dit onderwerp en wat voor vragen u hebt op dit onderwerp, dat we met elkaar ook een heel goed onderzoekskader kunnen formuleren wat hier nou werkelijk plaatsvindt in onze gemeente. En laten we dat nou eens objectief bekijken met elkaar en laten we op basis van die objectieve feiten vervolgens stappen voorwaarts zetten. En niet eerst naar een oplossing kijken. Niet dat u dat doet hoor, meneer Roms, maar dit is natuurlijk een onderwerp dat regelmatig terug blijft komen en kijken wat we dan kunnen doen aan de overlast op straat en de toch stijgende drugsoverlast.
Dank u wel, meneer Vermidden. Dan rest er nu nog... Nee, ik kan geen aanvullende vraag meer stellen. Dat gaat niet meer lukken, nee. Er is nu nog één aanvullende vraag, mondelinge vraag bij dit agendapunt. Maar die is voor wethouder Van Gestel. Dat betreft het uitstelbriefje met betrekking tot de raadsvragen van de Partij van de Arbeid over Cloetta. En daarom stel ik voor om het aan voorzittershamertje, hamer, weer terug te geven aan de voorzitters.
Geen hamertje, toch?
Hamertje. Succes.
Hamertje, tik. Eens even kijken. Dat is... Dat was de heer Klaver, hè? Meneer Klaver.
Ja, voorzitter. Op het punt wat ik maar even noem, Cloetta Mer, hadden we inderdaad mondelingen, althans vragen gesteld ter mondelingbehandeling vandaag. Er is bericht gekomen dat dat uitgesteld is. Dat gebeurt vaker en ik mag één vraag dan stellen, reglementair. En dat is vanuit openheid en transparantie. Hoe staan we ervoor? Wat kunnen we verwachten? Want er ligt nog een hele rij van vragen op dit onderdeel te wachten op beantwoording.
Wethouder.
Ja, voorzitter, op veel vragen is momenteel nog geen antwoord beschikbaar. En wij hopen, wij streven ernaar, zal ik het zo zeggen, voorzitter, om op 15 juni, als u als raad daarover in volledigheid zover dat kan, te informeren met alle beschikbare informatie. Dus 15 juni is het streven om u daarover te informeren. En uw griffie heeft dat volgens mij ook doorgekregen.
Helder. Dank u wel, wethouder. Dan ga ik met u welnemen door naar het volgende punt. Dat is 4 Cornelis. Dat betreft de lijst met toezeggingen en moties. Wil ik eerst u attenderen op de brief die u gisteren hebt kunnen ontvangen of kunnen lezen via de dagmail. Brief naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Bijl over het afdoen van moties en toezeggingen op de lijst. En zoals u kunt zien is er hard aan gewerkt en wordt er continu hard aan gewerkt. Dat gezegd hebbende kan ik de lijst met moties en acties vaststellen. Ja, met een brede glimlach van meneer Van der Bijl. Bij deze. Dan zijn we nu toegekomen aan het volgende agendapunt, dat is de categorie A. Allereerst, voorstel 93, onderwijshuisvesting De Gazellenhoek. Mag ik die met algemene stem vaststellen? Al dus. Dan voorstel 94, aanpassen raadsvoorstel grondexploitatie Dunanstraat. Al dus. Dan voorstel 95, het vaststellen van het bestemmingsplan Hoek Dr. Brabestad Rooslaarplein. Al dus. Dan voorstel 96, verordening positie raad en burgerraadsleden. Aldus. En dan voorstel 97, afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen, Paul Emsenstraat. Aldus. Dan heb ik geen agendapunt 6 onderwerpen vandaag, maar wel agendapunt 7. Die heeft mevrouw Roeken toegevoegd. En ik geef mevrouw Roeken de gelegenheid om hier bij mij haar motie te komen introduceren. Mevrouw Roeken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat kan wat mij betreft kort. We hebben een brief ontvangen vanuit de wethouder waarin hij aangeeft... geef mij de opdracht om aan de slag te gaan om met een kredietvoorstel te komen. En dat is waar deze motie toe oproept. En met uw goedvinden beperk ik mij tot het dictum, voorzitter.
Gaat gang.
En draagt het college op de raad voor de zomer van 2023 een voorstel voor te leggen voor een krediet met een bedrag van €281.243,75 Ten behoeve van het behoud, het openstellen en het toegankelijk houden van het motorhuis van de Nispense Molen. En gaat over tot de orde van de vergadering. Namens CDA en de Rozenaalslijst. Dank u wel.
Dat is motie 1 voor vanavond. Een toegevoegde beraadslaging. Zijn er ik zie meneer Nefs richting de interruptiemicrofoon stellen. Ik zie de heer Van Zaling ook. Meneer Nefs, aan uw vloer voor interruptie. U wilt ook een interruptie? Ik zou het prijs stellen als u in de rij wilt, zou ik het fijn vinden. Ja, dank u wel. Ja, gaat u van meneer Nefs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag je aan mevrouw Roeken. Bent u het bij mij eens dat de kadernota eigenlijk het geschikte moment is om een integrale afweging te maken om nieuw beleid en nieuwe voorstellen te doen? U vraagt om het nu al te doen, maar zou de kadernota daar niet geschikter voor zijn, voorzitter?
Mevrouw Roeken.
Nee, ik ben u eens met uw eerste opmerkingen waar de kadernota geschikt voor is. Dit voorstel, we hebben hier op 10 november al iets over gezegd, al iets van gevonden met elkaar. En ik denk dat we omwille van de tijd dat we dit proces kunnen versnellen en de wethouder zo snel mogelijk met een voorstel kunnen laten komen. En dat het niet hoeft te wachten op de kadernota.
Meneer Nefs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eens dat we de opdracht hebben gegeven om te onderzoeken wat die financiële impact dan is. Nou, die weten we, die is substantieel. Hoe wil mevrouw Roeken dan integraal afwegen wat we kunnen betalen? We hebben immers ook nog geen doorzicht en geen doorkijk in wat er nog aan nieuw beleid komt. En hoe we er uiteindelijk financieel voor zouden staan als we een dermate duur voorstel zouden aannemen, voorzitter.
Mevrouw Roeken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Fantastische vraag, want dat probeer ik met deze motie te bereiken. Inzicht in hoe de dekking georganiseerd gaat worden, waarop we vervolgens in de reguliere cyclus met elkaar kunnen bepalen of hier al of niet mee in kunnen stemmen.
Meneer Van Zalingen.
Ja, een duidelijke vraag. Hoe ziet u de exploitatie?
Daar staan nog, zoals u ziet, zegt de wethouder ook, daar zijn eigenlijk is nog geen volledige invulling voor. Dat is ook niet wat ik met deze motie wil bereiken. Ik wil een overzicht van de kosten voor het saneren van het motorhuis. En vervolgens hoop ik dat we aansluitend met elkaar in debat gaan of we dat zien zitten en hoe we dat zien zitten. Deze motie roept daar niet toe op, hè? Dus ik wil me graag aan het dictum houden, voorzitter.
Meneer Van Zalingen, opnieuw.
Ja, maar wellicht is dit nog wel aan de motie toe te voegen, waardoor die wat completer wordt.
Persoonlijk heb ik daar geen behoefte aan, maar ik zal straks even met mijn mede-indiener overleggen.
Helder. Dan de heer Filet. Meneer Filet.
Ja, dank u wel. Heel kort. Hier staat nog een mede-indiener, maar dat is waarschijnlijk niet goed doorgekomen vanuit uw fractievoorzitter.
Excuus.
Geef niks.
Dank u wel voor uw steun. Dan wil ik straks ook even met u overleggen.
Met andere woorden, ik voeg GroenLinks toe als mede-indiener aan uw motie voor de beraadslaging bij deze.
Dank u wel.
Bij deze. Wethouder, aan u de vloer. Oh, neem me niet kwalijk, meneer Verloven. Ik had u niet gezien. Neem me niet kwalijk, meneer Verloven. Komt u naar de... Komt u. Tuurlijk. Ja, het zijn hele boeiende knoppen. Hè? Van die, we doen gewoon waar we ze zelf zin in hebben. Dat is... Ja,
kijk.
Ja. Nou, zal ik deze dan maar aanhouden of zal ik hem...
Kijk, gaat goed. Dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt de spoedeisende motie krediet ten behoeve van behoud, openstellen en toegankelijk houden motorhuis Nispense Molen. De Rozendaalslijst vindt het belangrijk om bijzondere cultuurhistorische gebouwen binnen onze gemeente te behouden voor de volgende generatie. Door de aankoop van het motorhuis inclusief een door middel van de voorliggende motie verzoeken wij het college om met een voorstel te komen omtrent de aankoop van het motorhuis inclusief een toelichting omtrent de toekomstige invulling en de meerwaarde hiervan voor de inwoners van de heerlijkheid Nispe. Op basis van dit voorstel kunnen wij vervolgens een afgewogen beslissing maken om wel of geen krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het motorhuis in Nispe. Wij hopen het voorstel van het college op korte termijn tegemoet te zien. Wij verwachten gezien de spoedeisendheid van deze kwestie, zoals door het college reeds aangeven in de afdoening van de motie, dat zij hier al zelf een eerste initiatief toe hadden genomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Loven. Dan kijk ik naar de tweede mede-indiener. Wilt geen eerste meer? Kunt u weer plaatsnemen en dan nodig ik nu de wethouder uit om te reageren.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst gebiedt het mij om u als raad bij voorbaat mijn verontschuldigingen aan te bieden. Als er namelijk bij de ontvanger de verzende boodschap niet goed aangekomen is, dan ligt het aan de verzender. In dit geval aan ons als collegevoorzitter. Wat wij als college in ieder geval u dinsdag hebben meegegeven, die brief staat, is in principe de afhandeling van de motie. De Rode Slijtsvraag net had dat niet kunnen zijn dat er al een raadsvoorstel zou zijn. Maar dat is niet benodigd om de investering te doen. Als het goed is, heeft u vorig jaar de begrotingen vastgesteld, voorzitter. En in deze begroting is opgenomen structureel 50.000 euro voor behoud erfgoed, erfgoedcentra. Het betekent, voorzitter, dat de planontwikkeling die daaronder ligt behelst het versterken van deze infrastructuur voor onze gemeente en meer specifiek daar waar deze nu tekort komt. En u weet, wij hebben hier een prachtig erfgoedcentrum in Roosendaal. Waar het nog aan ontbreekt is inderdaad onze dorpen om die verbindingsslag te kunnen maken. In de gesprekken die wij daarmee voeren heeft natuurlijk de optie voor het molenhuis in Nispe dat een beetje doorkruist. Waarbij uw raad al wel daar een schot gaf van dat zou misschien een goede richting zijn. Zo hebben we die motie ook opgevat eerder vorig jaar. In de gesprekken en de beoordeling die daaruit voort is gekomen, heeft het college ook gezegd dat mocht deze investering worden gedaan, dan praten we structureel, want we moeten dat structureel uitsmeren, over een last. Ja, dat varieert even qua afschrijvingstermijn, maar de verwachting is tussen de 7.000 of 14.000 euro structureel. Dat is de bandbreedte. Ik mocht van de ambtelijke organisatie zeggen, wij schatten nu in 10.000 euro structureel, gemiddeld. Dat betekent, voorzitter, dat dat de last zou zijn mocht u of mochten wij met elkaar beslissen dat dit waardevol is. De reden waarom wij zelf dat voorstel niet doen, want in principe zouden we u ook gewoon de afhandeling kunnen doen dat we deze actie veronderstellen, is dat we er wel op gewezen zijn als college in de wisselwerking raadcollege, dat zodra u een motie indient en ons een opdracht geeft iets te onderzoeken of in werking te stellen om ons daarvoor op te stellen tot het uiterste te gaan, het eerst en al netjes is u weer dit voor te leggen, zodat u eventueel wensen en bedenkingen kan meegeven, want was dit ook uw intentie en bedoeling bij het indienen van die motie? Nou, dat zou vanavond kunnen, voorzitter. Mocht u oproepen vanavond, en dan ga ik wel in op de motie, die vind ik lastig, zou u oproepen vanavond met een voorstel wel te komen, dan zijn wij bereid dat te doen. Echter, de behandeling conform de door u vastgestelde raadscyclus zou veronderstellen pas in september behandeling in de raad. Daarvan moet ik u wijzen dat de initiatiefnemer wellicht niet zo lang gaat wachten. Hij vraagt ons wel om eerder een besluit te nemen. Dat zou eventueel verondersteld en dat hadden wij eerder op het netvlies niet, maar dat zou bijvoorbeeld 15 juni alsnog wel kunnen. Dus mocht u daar behoefte aan hebben, dan zou dat ook kunnen. Maar dan zouden wij niet met een raadsvoorstel komen. Dan zou u echt vragen als raad, geef ons als college inderdaad aan dat dit is wat u beoogd had. Of zeg tegen het college, nou dit was niet wat we voor ogen hadden, dat vinden wij een slecht voorstel. Dan is dat in ieder geval duidelijk en geeft ons wel mandaat. Als het daar wel over gaat, voorzitter, en dat kan ik u wel meegeven, is dat we in de totale context van het erfgoedcentrum, van erfgoedmogelijkheid in Nispe, als college het wel erg waarderen dat we de slag kunnen maken of de stap kunnen zetten om molenerfgoed West-Brabant, waar eigenlijk in Brabant geen voorziening voor is, om dat in Nispe te kunnen etaleren of te laten landen. En daarin zien wij wel een kans. Niet alleen voor Nispe, maar ook gewoon voor het regionaal verband, maar ook onze toeristische routes. Dus wat dat betreft, voorzitter, ja, het zou u aangelegen zijn, maar dat is wel een motief waarvan wij zeggen, dat zou u in overweging kunnen nemen. Daartegenover staat, zoals u ook ziet, de kosten die er zijn voor aanschaf, het saneren van de aanwezige asbest. En daarin zijn we liever open en transparant. Dit is dan ook wat voor ligt. Dat is ook wat ons een beetje als college ons afvroegen. Naar welke kant moet dat dan uitslaan? En dat horen we graag dus van uw raad.
Meneer Rommers, een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er wordt heel veel gezegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het even kwijt. Zegt de wethouder nu eigenlijk van, joh, kom niet met die motie, want wij lossen dit zelf wel op? Of wordt eigenlijk gezegd, passen we een beetje aan en dan kunnen we het nog voor de zomer behandelen?
Wethouder.
Dat laatste, voorzitter. Ja.
meneer Brouwers.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Gestel, voor uw betoog. Ik heb eigenlijk één vraagje. Dan praat ik nog even over de raadsmededeling in verlenging tot de motie over de investering. En dan zien we in de raadsmededeling staan dat er nog geen kostendekkende exploitatie is. Betekent dat iemand anders de exploitatie gaat doen? Of gaan we dan straks nog een subsidie geven aan die stichting? Of moet de kostendekkendheid dan ook niet eigenlijk in het raadsvoorstel meegenomen worden? Dat is mijn afweging.
Wethouder.
Ja, dat vinden wij als college en ik denk dat u daar de spijker wel op zijn kop slaat. Als we deze stap zouden zetten en hiermee een erfgoedcentrum faciliteren, dan denk ik dat het goed zou zijn als er wel de voorwaarde aan wordt verbonden dat de exploitatie wel voor de gebruiker komt. En dat niet de gemeente dan ook nog is gestapeld die exploitatie op zich moet nemen, maar dat echt ook van onderop die exploitatie plaatsvindt. Daarmee zou u en als raad, en dat geef ik even wel serieus ter overweging, u zou die opdracht kunnen geven om in ieder geval het motorhuis aan te kopen en te zoeken naar de mogelijkheden van die exploitatie bij die gebruiker. En dan indien dat zo van aard is, inderdaad de investering te doen voor het inrichten en het opknappen van dit erfgoed. Dat zou een trapsgewijze opstelling kunnen zijn. Zo behouden we wel het erfgoed, dat is eenzijdig wat ik ook terughoor in de beide moties. Anderzijds gaan we wel op zoek naar natuurlijk de meest effectieve invulling die natuurlijk ook verantwoord is. Maar dat, voorzitter, even vanuit ons.
Mevrouw Roek heeft een vraag aan u, daar.
Dank u wel, voorzitter. Een hele interessante beantwoording van onze wethouder. Ik neem aan dat hij dit al niet voor ons op schrift heeft gezet, nog net niet. Dus een verzoek vanuit ons om even te schorsen, voorzitter, als het mag.
Zeker. De vergadering schorst 5 minuten. Hebt u daar voldoende aan? Langer? 10? De vergadering is geschorst tot 9:05. Mag ik u alle verzoeken uw plaatsen weer in te nemen? Dan kijk ik naar de verzoekster van de schorsing, mevrouw Roeken. Heeft de schorsing u de wijsheid gebracht die u hoopte te krijgen?
Jazeker, voorzitter. Na een zeer verhit overleg... Nee, flauwkul. Na een prettig overleg met de collega's was de intentie om de motie aan te houden... waar het niet dat de griffier zojuist aangaf dat dat niet mogelijk is. Dat betekent dat we de motie in zullen trekken... met de belofte dat we een spoedeisende motie in zullen dienen voor 15 juni aanstaande. Dank u wel, voorzitter.
Akkoord. 15 juni, zegt u dan, hè? Ja. Ja, 15 juni. Over 2 weken. Dus de motie 1 is ingetrokken en maakt dus niet langer deel uit van de beraadslaging. En dat betekent, en dat is enigszins een wat kruwe overgang, maar dat betekent dat we tevens aan het einde zijn gekomen van deze vergadering. Er is niets meer te besluiten. Zo simpel is het. Dus ik laat de hamer vallen. Ik laat de hamer vallen en dan vraag ik even kort uw aandacht nadat de hamer gevallen is. De vergadering is gesloten.